Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 118e psalm, het 5e en het 6e vers. Toen ik de heidenen aanzag rukken en zij hadden mij omringd als bijen. 5 en 6 van 118. Lezen het woord Gods uit het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 5. En we lezen daarvan de verzen 11 tot en met 22. 1 Kronieken 5, de verzen 11 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 75. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. 75 vers 4. Vanaf het 11e vers lezen wij nu 1 Kronieken 5. De kinderen van Gad nu woonden tegen hen over. In het land van Bazan tot Salga toe. Joël was het hoofd. En Safan de tweede. Maar Jaenai en Safat bleven in Bazan. Hun broeders nu naar hun vaderlijke huizen waren Michael en Mesulam en Seba en Jorai en Jagan en Zia en Heber 7. Deze zijn de kinderen van Abihail, de zoon van Huri, de zoon van Jaroa, de zoon van Gilead, de zoon van Michael, de zoon van Jasisai, de zoon van Jado, de zoon van Bus. Ahi, de zoon van Abdiel, de zoon van Guni, was het hoofd van het huis hunner vaderen. En zij woonden in Gilead, in Bazan en in haar onderhorige plaatsen en in al de voorsteden van Saron tot aan hun uitgangen. Deze allen zijn naar hun geslachtsregisters geteld in de dagen van Jotam, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de koning van Israël. Van de kinderen van Ruben en van de Gadieten en van de halve stam van Manasse, van de strijdbaarste mannen, schild en zwaard dragende en de boog spannende en ervaren in de krijg, waren 44.760 uitgaande in het Heer. En zij voerden krijg tegen de Hagarenen en tegen Jeter en Nafis en Nodab. Doch zij werden geholpen tegen hen en de Hagarenen werden in hun hand gegeven en alle die met hen waren, omdat zij tot God riepen in de krijg, zo liet hij zich van hen verbidden, dewijl zij op hem vertrouwden. En zij voerden hun vee gevankelijk weg, van hun hemelen 50.000 en 250.000 schapen en 2.000 ezelen en 100.000 zielen der mensen. Want er vielen vele verwonden, terwijl de strijd van God was. En zij woonden in hun plaats, totdat zij gevankelijk weggevoerd werden. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij slaan vanavond het 49ste hoofdstuk van het boek Genesis weer op, gemeente. Het hoofdstuk dat ons vertelt hoe Jacob op zijn sterfbed zijn 12 zonen in naam van de Heere, in opdracht van de Heere, een zegen heeft meegegeven. Wij zijn toegekomen aan het 19e vers. Genesis 49, het 19e vers. Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal haar aanvallen in het einde. Laten we de Heere om zijn zegen vragen. Heere, voor de tweede maal op deze dag mogen wij in uw huis zijn, omdat u nog weer een boodschap voor ons hebt. En we mogen samen uw heilig aangezicht weer zoeken om u te bidden of gij over de prediking van uw evangelie uw goddelijke zegen zoudt willen geven. Want daar zijn wij toch ook vanavond weer zo van afhankelijk, Heere. Het is een voorrecht dat wij naar het woord mogen luisteren en dat u ons dat woord altijd nog geeft. Maar onze oren zijn er van nature voor gesloten. En hoe vaak u ook spreekt en hoe indringend u ook spreekt, omdat wij doof zijn, geestelijk doof, verstaan we het niet, geloven we het ook niet, handelen we ook daar niet naar en blijven we toch zoals we zijn. Heren, maar dat is geen onschuldige zaak. U zegt zelf dat woord dat gij hebt laten prediken dan ook onze oordeler zal zijn. Dat woord dan ook over ons vonnis zal vellen. En daarom, wat hebben we het nodig dat gij door uw heilige geest onze oren opent, zodat wij wel mogen horen, dat u dat tot ons zegt wat u eens tot die doofstomme zei van wie we in het evangelie lezen. Effata, wordt geopend. En toen kon hij horen en toen kon hij ook spreken, want dat gaat dan ook samen, Heren. Wij bidden van u dat u dat wonder ook in geestelijk opzicht in ons leven wilt doen, als u het nog niet eerder gedaan hebt. Maak ons horend en maak ons luisterend en begerend, begerig om te luisteren. En geef dat wij zo in uw huis mogen zijn en dat we zo mogen horen wat u van uwentwege tot ons te zeggen hebt, ook in dat oude woord, zo lang geleden gesproken in dat sterfbed, in die sterfkamer ergens in Egypte, waar Jacob zijn laatste dagen beleefde. Toen hij zijn zonen om zich heen geroepen had en toen hij hen een woord meegaf. Dat woord wat hij tot Gad sprak. Heren, niet zo'n bekend woord, niet zo'n woord dat zo vaak onze aandacht heeft gekregen. Er zijn teksten in de Bijbel die meer en beter in het gehoor liggen. Maar niettemin ook, dit is uw woord, dit is uw getuigenis, dit is ook een woord dat waar is. Een woord dat ook waar gebleken is. En dit is ook een woord waar lering uit te trekken is. Ook voor ons, ook vandaag, ligt ons voor door uw Heilige Geest. En wilt gij geven dat als de schriften opengaan en laten ze inderdaad ook echt mogen opengaan, Heere. En geef daartoe ook de leiding van uw geest die aan uw dienstknecht ook de woorden in de mond moet geven en de gedachten die hij onder woorden zal brengen. Maar laat dat woord van u door uw heilige geest ook mogen worden ingedragen in onze harten en laat het ons tot onderwijs mogen dienen. En wilt gij het zo zegenen, Heere? Met name ook voor degenen die u kennen mogen en die het toch al eens geleerd hebben in hun leven om te luisteren. Al ontbreekt er aan dat luisteren nog vaak heel veel en al moeten zij zichzelf er ook van beschuldigen dat ze zo vaak weer geen acht geven op hetgeen door u gesproken wordt en dat andere stemmen vaak voorrang krijgen. En dan moeten ze zichzelf beschuldigen voor uw heilig aangezicht, Heren, dat ze vaak hardleers zijn. En dat het daarom nodig is dat u geregeld dezelfde dingen zegt. Dat u maar weer herhaalt en dat u maar weer iedere keer op het hart bindt de dingen die ze toch eigenlijk al lang zouden moeten weten. We bidden van u, gaat u daar dan in uw groot geduld toch maar mee verder, Heren. En wilt gij niet doen naar onze onachtzaamheid en onze hardleersheid. Wij als mensen zouden het opgegeven hebben. Wij als mensen hebben niet zoveel geduld met een medemens dat iedere keer dezelfde dingen moet gezegd worden. Maar u bent een God die zo geduldig zijt, Heere, en daar dankt uw volk het aan dat ze toch altijd maar weer door u bij de hand genomen worden. En dat u ze steeds maar weer in de schoolbank zet. En dat u ze steeds maar weer dezelfde dingen wilt zeggen. Het is ook zo nodig, o God. Maar laat het dan eindelijk een keer beseft worden en laat het tot ons doordringen, Heere. En laat het woord ook niet een keer tegen ons getuigen. Geef uw zegen er dan over. En verleen uw kracht er dan aan. En laten we het meenemen en het bewaren in de zin der gedachten. En het nog eens overdenken, zodat de overdenking daarvan ook later nog weer vrucht zou mogen afwerpen. Heren, we bieden u deze dingen niet omdat we menen dat we daar recht op hebben. Maar wij hebben een andere pleitgrond. Niet een pleitgrond die gelegen is in onszelf of in wat wij zijn. Maar een pleitgrond in uw eigen beloften. Uw belofte die onder andere ook zegt dat u uw volk zult verblijden in uw bedehuis. Uw belofte die ook zegt dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken. Heren, in dat licht gezien is het geen ijdele zaak om naar de kerk te komen en om voor een dominee zich voor te bereiden en om voor een gemeente zich te zetten onder het geklank van het evangelie. Dat is geen ijdele zaak, dat is niet nutteloos. Als u er geen enkele belofte aan verbonden had, Heren, dan zou het nog de vraag zijn of het allemaal wel vruchtbaar zou kunnen worden. Maar nu u het zelf gezegd hebt, nu gij er uw eigen belofte aan verbonden hebt, nu gij er uw eigen eer mee inlegt, nu is het toch geen ijdele zaak, Heren, om samen te komen in uw huis en uw woord te openen en te luisteren naar wat gij te zeggen hebt. Maar laat uw geest het dan verder brengen dan ons oor. En wilt gij ons zo een gezegend uur schenken, om uw naams wil. Heere, wil zo uw koninkrijk uitbreiden en uw naam groot maken. Wij bidden u om de voorspoedige voortgang van uw werk in deze wereld. Heere, er is heel veel wat er in deze wereld tegenop komt. En wat uw woord zoekt te ontkrachten. Wat uw woord dubieus doet zijn of doet wil doen zijn. Er is zoveel in deze wereld wat er doorheen roept. En wat uw woord bestrijdt. De taal van het ongeloof, van de goddeloze ongeloofsgedachte. Maar ook de taal van de verbasterde boodschap. Die misschien wel in allerlei opzichten lijkt op wat gij te zeggen hebt, maar die er toch van afwijkt op essentiële punten. Heren, en zo staan we ook aan allerlei verleidingen bloot. Zo staan onze jonge mensen aan verleidingen bloot. En zo gaan er ook wat leugenprofeten rond in deze wereld. En zo wordt er wat verkondigd en geleraard, wat in het licht van uw woord niet kan bestaan. Wat de toets van uw kritiek niet kan doorstaan. Maar het neemt wel veel mensen mee. En het voert wel veel mensen weg. En het leidt wel tot verderf. Heren, open onze ogen voor die gevaren. En wilt u er ons tegen wapenen? Wilt u ons zo aan uw woord verbinden en uw kerk zo aan uw woord verbinden, Heren, dat er ook besef mag komen, dat er ook als het ware een geestelijk instinct mag worden gekweekt, waardoor de gevaren onderkend worden, van welke kant ze dan ook komen, zodat daar ook weerstand aan geboden kan worden en zodat ook duidelijk gezegd kan worden, nee, dit niet. We mogen blijven bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus en laat de duivel langs de weg van de verleiding niet echt binnen kunnen komen. Heere, wil hem weren, wil hem tegenhouden. En wilt gij uw genade verheerlijken door uw woord kracht te verlenen en door de prediking van uw woord ook zuiver te doen zijn. Geef gij genade, Heere, opdat gij degene die ge geroepen hebt tot die taak, ook waarlijk bekwaam gemaakt mogen worden om dit werk te verrichten in volstandigheid, niet steunend op eigen inzichten en niet vertrouwend op enige ervaring of routine, maar om in diepe afhankelijkheid achter uw woord weg te schuilen en niet anders te weten dan hetgeen gij geopenbaard hebt. En dan staat de tekst eigenlijk al vast. De inhoud van de boodschap die hebt u al bepaald, Heere. En dan hoeven uw knechten er ook niet met hun eigen wijsheid nog iets aan toe te voegen of er iets van af te doen. Bewaar hen daarvoor. Zegen zo uw woord in deze wereld. En laat de duivel het ervaren dat dat woord van u nog altijd gezag heeft en kracht doet. Bewaar voor de zonde. Vergeef onze zonden. En zie op ons in genade ter neer, Heere. Om Jezus wil bidden wij deze dingen. Amen. Psalm 68, het 11e en het 12e vers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, en dan moogt ge in zegepraal uw voet. 11 en 12 van 68. Thank you. Gemeente, de laatste keer dat we uit de kring van de zonen van Jacob 1 hoorden aanspreken, dat was Dan. Toen hebben we Jacob tegen zijn zoon Dan horen spreken over strijd. Dan zou te strijden hebben. Dan zou zijn als een van de stammen Israëls, die ook geroepen zou worden om zijn volk te richten. Als richter, zoals we dat in het richterenboek beschreven vinden, op te treden. Om tegen de vijanden de strijd aan te binden en het volk te verlossen. We hebben gezien dat dat met name ook vervuld is in de geschiedenis van Simson. Maar in ieder geval is duidelijk dat in de zegenspreuk over Dan de gedachte aan de strijd nogal overheersend is. Alleen Jacob zei daar ook bij dat de manier waarop die strijd door Dan gevoerd zou worden, nou niet van een al te hoog niveau zou zijn. De wijze van strijden zoals Dan dat in zijn nageslacht zou doen, en we hebben dat ook gezien in de geschiedenis van Simson, was niet zo fraai. Jacob vergelijkt dan immers met een slang aan de weg, met een adderslang nevens het pad. Een verraderlijk dier dat op een verraderlijke manier overvalt. En zo heeft Dan dat ook gedaan. En zo is het ons ook gebleken uit de geschiedenis van die stam. Met name als we in Richteren 18 lezen over de manier waarop die stam de inwoners van Laïs helemaal in het noorden hebben overvallen. En ze deden dat zelfs nog onder een schijn van vroomheid, want ze hadden nog een leviet tot priester meegenomen en nu de gedachte gekoesterd dat hun veldtocht een zegen van de Heere zou dragen. Strijd, maar toch niet op deze manier. Dat is toch niet de manier waarop de Heere zijn volk tot de strijd roept. Dat is toch niet de wijze waar de Heere zijn goddelijke zegen aan verbinden kan. Na Dan, en Jacob heeft zijn serie zegenspreuken een ogenblik onderbroken door die verzuchting, door dat gebed, door die belijdenis die we in vers 18 aantreffen en waar we het vorige week met elkaar over mochten hebben. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Maar na die interruptie, na die geloofsbelijdenis, na dat uitspreken van de verwachting die hij had op Gods zaligheid, gaat Jacob dan weer verder. En de zoon die nu aan de beurt is, is Gad. En weer gaat het over strijd. Maar dit keer zal de strijd op een heel andere manier gevoerd worden. Gad is toch niet zoals Dan. Van Gad zegt Jacob niet dat hij zal zijn als een slang aan de weg, als een adderslang nevens het pad. Als Gad tot de strijd geroepen wordt en als hij tot de strijd uitgaat, dan zal hij dat in tegenstelling tot Dan met open vizier doen. Op een eerlijke manier. En dan ligt de strijd die hij voert op een veel hoger niveau. Ja, dan mogen we zeggen aan de hand van wat de Heer ons daarover openbaart in zijn woord, dat de strijd die Gad zal voeren echt een geestelijke strijd is. En gelukkig dat Jacob dat dan ook mag zeggen. Wie is Gad? Dat is ook een zoon van een slavin. We zagen dat Dan de zoon van een slavin was. De slavin van Rachel, Bilha. Maar Gad is de zoon van een andere slavin. Hoe is dat dan gegaan? Wel, in Genesis 30 wordt ons dat verteld. Als Rachel eerst met het idee gekomen is om Jacob een van haar slavinnen te geven, opdat hij opdat zij via haar een kind zou krijgen. U weet, Rachel was onvruchtbaar, Rachel kreeg zelf geen kinderen. En ze zag dat Lea alsmaar wel kinderen kreeg, ze had er nu al 4. Dat werd Rachel te machtig en toen heeft ze deze list verzonnen. En ze gaf Bilha aan Jacob. En toen is er uit die Bilha een zoon geboren die Lea als een zoon van zichzelf beschouwt. Als een kind dat zij voor zichzelf claimt. En daarna komt er nog een zoon, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Maar als Lea dat gezien heeft, dan is zij bevreesd dat Rachel op deze manier haar nog een keer zal inhalen. Ik zeg het nu even heel menselijk. En dat wil Lea niet. Lea wil voorblijven. Zij heeft 4 kinderen en ze zal in aantal Rachel voor moeten blijven. En al krijgt zij dan enige tijd zelf ook geen kinderen, dan zal zij het voorbeeld van Rachel volgen en dan geeft ze Jacob nog een slavin, nu een van haar, Zilpa. En dan gaat het net eender en dan krijgt ook Lea een kind via een slavin. Dan heeft zij ook een draagmoeder ingeschakeld. En zo wordt Gad geboren. Een Gad. En als Lea dat kind ziet, zo vertelt ons Genesis 30, dan noemt ze hem zo, Gad. En ze verklaart ook waarom ze hem zo noemt. Leest u maar mee in het 30ste hoofdstuk van Genesis. Daar vinden wij in het 11e vers, 10e vers, en Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea: er komt een hoop. En zij noemde zijn naam Gad. Wat bedoelt ze? Hoe moeten we dat woord hoop in deze woorden van Lea uitleggen? Is dat er komt hoop, er komt verwachting? Koestert ze nu nieuwe hoop dat ze zelf mogelijk ook nog weer eens een kind zal krijgen? Nee, zo moet u dat woord hoop hier niet opvatten. Het woord hoop heeft hier, zoals op andere plaatsen in de schrift, uw hoop, uw kudde woonde daar, de betekenis van uw volk. En dan is dat woord hoop eigenlijk een aanduiding van een menigte, van een groot aantal. En als Lea dat zegt, er komt een hoop, dan wil ze daar eigenlijk mee uitdrukken dat ze uitzicht heeft via de geboorte van dit kind op een nieuw nageslacht. En als ze dat zo zegt, dan triomfeert ze hier eigenlijk over Rachel, want Rachel mag dan ook 1, zelfs al 2 kinderen via een slavin hebben, maar Lea is er dan toch via haar list in geslaagd om Rachel voor te blijven. Want zij heeft nu na de 4 van zichzelf ook deze 5e gekregen. Ze behoudt haar voorsprong. Er komt een hoop. Er komt een hele menigte. Ik krijg een groot nageslacht. U zegt dat is toch niet zo'n erg verheffend tafereel daar in de tent van Jacob. Nee, dat is het ook niet. En als Lea bij de geboorte van dit kind dergelijke taal spreekt, dan kunnen wij Lea daar niet over prijzen. Afgedacht nog van de vraag of Lea onze woorden van prijzen en van toestemming nodig heeft. Maar de Heere geeft daar ook zomaar zijn goedkeuring niet aan. Als u Lea op dit moment is vergelijkt met een ander ogenblik. Aan het slot van het 29ste hoofdstuk. Laatste vers. Toen werd ze wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide: ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Als u dat moment van toen is vergelijkt met het moment van nu, dan kunt u niet anders dan de conclusie trekken dat Lea toch een heel end weggezakt is. Dat was de juiste gesteldheid. Ditmaal zal ik de Heere loven. Toen zag ze dat kind als een gave Gods, als een zegen van de hemel. En ze wist dat de Heere het waard was. En haar hart was er ook gereed toe om de Heere te erkennen als de gever. En de God van het leven te prijzen. En nu? Nee, dat niveau haalt ze niet, bij lange na niet. Ze noemt de naam des Heeren er dit keer helemaal niet bij. En dat kan eigenlijk ook niet. Ditmaal zal ik de Heere loven. Ja, dan kun je de naam van de Heere er inderdaad bij noemen. Als je hart er werkelijk bij is en als je de gave Gods mag zien en waarderen als gave, onverdiende gunst van boven, dan mag je de Here erbij noemen. Maar als het allemaal berekening is en als het vrucht van een soort concurrentiestrijd is, dan moet je maar niet de naam van de Here noemen. Laat hem er dan maar buiten. Dan kun je ook niet over zegen spreken. Dan kun je misschien nog zeggen van ik heb succes gehad. Mijn plan is gelukt. Wat ik me voorgenomen heb, dat heb ik bereikt. In die concurrentiestrijd waarmee ik eigenlijk de ander de ogen wilde uitsteken. En de ander wilde achteruit zetten en het Rachel goed hebben willen laten voelen. Dat zij toch wel achterblijft en dat ze toch niet met mij kan concurreren. Maar spreek dan maar niet van zegen. Nee, erg verheffend is dit alles niet. Lea geeft op deze manier te kennen dat ze, en nu heeft ze toch al 4 jongens van de Here gekregen, gezonde jongens. Ze wil eigenlijk maar te kennen geven dat ze er niet genoeg aan heeft. Ze is er niet tevreden mee. Zou een mens wel ooit tevreden zijn? Ze wil meer. Ze wil altijd meer. En zoals Lea zijn er zoveel, of het nou om kinderen gaat, of dat het nu om goederen gaat, of dat het nu om een positie gaat, of dat het nou om vooruitkomen in deze wereld gaat, of dat het nou om diploma's gaat en getuigschriften. Er zijn mensen die altijd maar weer meer willen hebben. En die eigenlijk nooit begrepen hebben wat Paulus nou bedoelt en hoe Paulus dat nou zeggen kon, dat hij geleerd heeft om vergenoegd te zijn met hetgeen hij is. Tevreden met wat God geeft. En niet altijd nog meer te willen hebben en nog verder te willen reiken en nog hoger te willen klimmen. En die onrust als aanjager iedere keer maar weer in je leven te gevoelen en daardoor je leven te laten beheersen. Hebt u geleerd wat tevredenheid is? Of wordt u in deze welvaartstijd ook alsmaar meer opgejaagd? Om meer te hebben en verder te streven en verder te reiken. Eigenlijk ook in een soort concurrentiezucht met anderen die het misschien naar je eigen oordeel iets verder geschopt hebben en iets meer bereikt hebben en nog luxere dingen in huis konden halen. Zo worden er wat mensen opgejaagd en tot nieuwe activiteiten aangespoord om altijd maar weer meer naar zich toe te halen. Zullen we dan ooit genoeg hebben? We vragen ons bij de geboorte van God ondertussen wel af wat er nou van zo'n kind terecht moet komen. Hier heb je nou alweer zo'n kind. Zoals Dan, geboren uit de slavin en dat is dan zijn natuurlijke moeder. Die heeft hem ter wereld gebracht. En ondertussen moet die moeder zeggen tegen een andere vrouw die zijn moeder niet is. En we zagen bij Dan dat hem dat zijn hele leven tot in de verre geslachten toe achtervolgd heeft. En dat dat gevolgen gehad heeft in Dan zijn leven en in de geschiedenis van het nageslacht van Dan. Zal dat nou bij God ook zo zijn? Zal God ook altijd op zoek zijn naar wie ben ik nou eigenlijk? Naar zijn identiteit? En wie is nou eigenlijk mijn moeder? Let nog eens op Jacob. Jacob heeft deze gat ook bij zich. In de kamer waar hij straks sterven gaat. Op het bed waar hij nu zijn laatste werk aan het verrichten is. In naam van de Here. Jacob heeft de problematiek van Dan gezien. Jacob heeft ook zichzelf weerspiegeld gezien in Dan. En Jacob moest toch even wat anders doen. Hij kon toch zomaar na die zegen over Dan niet onmiddellijk voortgaan en overgaan tot het zegenen van zijn volgende zoon, Gad. Eerst moest dat eruit, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En wat hij zag in die zegen toen hij Danf bij zich zag. En toen hij over de toekomst van Dan wat moest zeggen. Dat heeft hem er met name toegebracht. Eigenlijk al dat andere ook al wel. Dat de mislukkingen van zijn zonen. De mislukkingen van zijn nageslacht. Zijn eigen mislukkingen. Zijn eigen afmakingen. Het heeft hem er allemaal weer eens heel duidelijk mee geconfronteerd. Dat hij uit de aarde aards is. En dat wat vlees, wat als vlees geboren is, vlees blijft. En dat hij zo ook niet kon sterven en dat hij zo ook God niet kon ontmoeten. En dat hij daarom de zaligheid van de Heere moest hebben. Maar als hij zich dan zo opnieuw in zijn leven aan de genade Gods en aan de zaligheid van de Heere heeft mogen overgeven. Dan vindt Jacob opnieuw kracht om verder te gaan met zijn laatste taak. Want er zijn nog 5 zonen die een woord van hem moeten horen. 5 zonen die hij in de naam van de Heere iets moet meegeven voor hun toekomst. Heeft Jacob daar de kracht voor? Ja, nu weer wel. Nu weer wel. Nu zijn ziel gesterkt is en nu hij voor zichzelf geloven mag. De zaligheid van de Heere, daar mag hij nu op wachten. En dan kan hij ook zegen spreken over God. En wat is het? Wat zal hij over deze jongen zeggen? Die eigenlijk net als Dan ook in zulke toch hele voor hemzelf moeilijke omstandigheden ter wereld gekomen is en op moest groeien. Aangaande het gat, een bende zal hem aanvallen en hij zal haar aanvallen in het einde. Zo lezen wij in onze Statenvertaling, ik hou me maar aan die vertaling. Andere vertalingen zijn ook mogelijk, maar dat zou ons te ver afvoeren. Laten we blijven bij wat onze Statenvertalers ervan verstaan hebben en hoe zij deze Hebreeuwse woorden hebben weergegeven. En dan is het eerste wat ons opvalt, dat Jacob, en dat doet hij bij die zegenspreuken meer, dat Jacob eigenlijk terugkomt op wat bij de geboorte van die zonen gezegd is. Jacob die gebruikt hetzelfde woord, een bende, een massa, een menigte zal hem aanvallen. Er komt een hoop, er komt een massa, er komt een menigte, zei Lea. Jacob zegt, er zal een menigte komen, er zal een massa komen om God aan te vallen. En die komen met kwade bedoelingen. Die bende die God zal aanvallen, die zullen een ernstige bedreiging voor God vormen. Maar dan zal blijken dat God er tegen bestand is. Dat God niet zomaar bij de eerste de beste aanval van mensen met een vijandelijke bedoeling het onderspit zal delven. Nee, God zal zich teweerstellen. En God zal erin slagen om zichzelf niet alleen te verdedigen, maar om straks de rollen om te keren. Eerst wordt hij aangevallen, maar als de kansen keren, dan zal God de aanvaller zijn. Eerst wordt hij in het defensief gedrongen, moet hij zich verdedigen, maar later mag hij zelf ook in het offensief gaan en dan moeten de vijanden voor hem op de vlucht slaan. Dat is in het kort wat Jacob over God te zeggen heeft. U zegt, heeft dat dan nog zoveel betekenis? Zit hier ook nog een les in? Zit hier nou een boodschap Gods in? Wel, laten we om te beginnen de woorden van Jacob uitgesproken over God nog maar eens even leggen naast de woorden van Mozes. U weet, we hebben dat wel eens vaker gedaan. Want niet alleen heeft Jacob bij zijn afscheid over de zonen, zijn zonen het een en ander gezegd. Maar als Mozes afscheid neemt van het volk Israël en van de verschillende stammen, dan noemt hij die verschillende stammen ook. En dan heeft hij ook een godswoord over die verschillende stammen te spreken. We lezen in Deuteronomium 33, het 20ste en het 21ste vers. En dan zien we dat Mozes eigenlijk de woorden van Jacob aanvult. En dat Mozes een bepaald licht over die woorden van Jacob werpt, waardoor we datgene wat die strijd nou betreft beter kunnen verstaan. En van God zeide hij, gezegend zij die aan God ruimte maakt. Hij woont als een oude leeuw en verscheurt de arm, ja ook de schedel. En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij al daar in het deel van de wetgever bedekt was. Daarom kwam hij met de hoofden des volks. Hij verrichtte de gerechtigheden des Heren en zijn gerichten met Israël. U zegt, wat betekent dit allemaal? Ik zal het u allemaal niet vertellen. Afgedacht nog van de vraag of ik het zelf allemaal goed begrepen heb. Maar dat laatste, dat is leerzaam. Hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Nou, zo moet je nou dat woord van Jacob lezen, als het gaat over die bende die hem aanvalt en God die tenslotte de kansen omkeert en de aanvaller wordt, dan moet u dat zien in het licht van wat Mozes zei. Wat deed God toen hij zich verdedigde en toen hij de vijanden aanviel? Toen deed God dit, hij verrichtte de gerechtigheid des Heren en zijn gerichten met Israël. Als God de strijd voert, doet hij dat met de vijanden van Israël, en dat zijn de vijanden des Heren. Dan is de strijd van God hier getypeerd als een heilige oorlog. Dan zijn het de oorlogen des Heren die God voert, en dan oefent hij Gods gerechtigheid uit aan die vijanden. En dan voltrekt God Gods gerichten over die vijanden. U zegt, maak dat dan eens duidelijk uit de geschiedenis van God. Nou, laten we het proberen. Waar woonde de stam van God? Hebt u enig idee hoe die stammen in Israël, in Kanaan, straks allemaal hun woonplaats kregen? In ieder geval, in het Overjordaanse, in het gebied dat aan de oostelijke kant van de Jordaan lag, wat dus niet tot het eigenlijke Kanaan behoorde, in dat gebied, in het Overjordaanse, daar kregen 2,5 stam hun woonplaats. Dat was het gebied waar vroeger Sihon, de koning van de Amorieten, woonde, met zijn volk uiteraard, en Och, de koning in Bazan. En deze twee rijken van Sihon en van Och zijn door de Israëlieten veroverd. Die volkeren zijn verslagen. En dat land hebben de Israëlieten in bezitting genomen. En dat was prachtig land. Dat was goed land voor mensen die aan veeteelt deden. Er waren vruchtbare weiden. En daar zouden de kudden vermenigvuldigen. Er was voldoende voedsel. En toen sommigen uit het volk Israël dat land zagen, zijn ze naar Mozes gegaan met de vraag, mogen wij hier niet wonen? Wij hebben veel vee, mogen wij misschien hier wonen? En Mozes heeft dat overlegd met de Heere, en de Heere heeft dat goed gevonden, en zodoende hebben 2,5 stam hun erfdeel gekregen in het Overjordaanse. Daar waren voorwaarden aan verbonden, en daar kom ik op een andere keer, belevende welzijn, weer eens een keer op terug, want dat vinden we in het boek Jozua ook. Maar de 2 stammen en de halve stam die daar mochten gaan wonen in het Overjordaanse dus, dat waren Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. Omdat daar de mensen waren die aan veeteelt deden en daar hadden ze veel kudden en daar vonden ze voor hun kudde goede vruchtbare grond. En zo kregen zij op hun verzoek dat gebied aangewezen. Daarmee ligt tegelijkertijd verbonden dat God zijn woongebied had aan de grens. Aan de uiterste grens van het land. En die grenzen werden voortdurend bedreigd. En vaak gebeurde het, je leest daarvan in de schrift, in de Richterentijd bijvoorbeeld, vaak gebeurde het dat de volkeren die nog weer ten oosten daarvan woonden, aanvallen deden op het gebied van Israël en dus binnenvielen, met name ook in het gebied van God. Waarom kwamen ze daar? Wel, Omdat het daar zulk vruchtbare land was. Omdat ze daar zoveel vee konden roven. Omdat ze daar de akkers konden plunderen. Omdat de Heere zoveel zegeningen daar gaf. En die vijanden, die nomadenstammen in de woestijn, in het steppengebied, die zochten op die manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Door te plunderen en door te roven wat niet van hen was. En zodoende kreeg Gad nogal eens te maken met een bende die hem aanviel. En wat zat daar dan achter? Was dat alleen maar omdat die nomadenstammen en die volkeren van het oosten de kudde van Gad wilden roven en de akkers van Gad wilden plunderen? Daar zat dit achter. Gad woonde ook in het land der belofte. En de duivel gunt het geen mens om in Gods erfenis te wonen. In geestelijk opzicht dan net zo min. De duivel gunt het geen mens dat hij delen mag in Gods zegeningen. De duivel gunt het geen mens dat de Heere hem wel doet. En daarom zoekt de duivel altijd het werk van de Heere af te breken. En achter die aanvallen van de volkeren van het oosten op het gebied van Gad zit de boze, zit het werk van de duivel, die het aan de stam van Gad niet gunt om daar te wonen en daar gezegend te worden. En dus die aanvallen en dus de noodzaak voor Gad om zich te verdedigen en de noodzaak voor Gad om bij tijden ook de aanval uit te voeren. Een paar voorbeelden. Nou, bladert u maar in het Richterenboek. Dan ziet u dat daar de naam van een zekere Jaer voorkomt, een Gileadiet. En Gilead was een onderdeel van het gebied van de stam van Gad. En Jaer richtte het volk Israël. En u weet dat het werk van richters altijd allereerst te maken had met het voeren van oorlog tegen de vijanden. Richters begonnen op te treden in de periode waarin Israël onderdrukt werd door vijanden. Dan is dit volk, dan is dat volk. En dan moesten die vijanden verslagen worden en in die periode daarna, als er weer vrede heerste, dan richtte zo'n richter het volk, dan sprak hij recht en dan bestuurde hij het volk enzovoort. Nou, van die Jaer is verder niet zoveel bekend, ik noem u een tweede richter, ook uit Gilead, ook uit de stam van Gad, een richter die wat meer bekend is. Ik noem hem alleen maar, het zou interessant zijn om zijn geschiedenis na te gaan, maar dat zou te ver voeren. Jefta, de Gileadiet. En in zijn dagen wordt inderdaad het gebied van Gad en ook nog andere delen van Israël aangevallen door de vijanden, door de kinderen Ammons uit het oosten. Daar heb je die bende die op Gad aanvalt. En Jefta wordt door de Heere geroepen en door de Heere gebruikt om de verdediging te voeren tegen die aanvallen van de kinderen Ammons. En om ze daarna zelf ook aan te vallen. Precies zoals Jacob heeft voorzegd. En precies zoals Mozes heeft voorzegd, want hij voert de gerechtigheden des Heren uit. De gerichten Gods tegen de vijanden van zijn volk. En zo laat de geschiedenis van het nageslacht van Gad zien dat die stam inderdaad uit strijders bestond. Daar geeft de Bijbel meer dan één voorbeeld van. En ik zeg maar weer, gemeente, wat ik al eens eerder gezegd heb, als het over de zonen van Jacob en de geschiedenis van hun nageslacht gaat, dan moeten wij her en der in de Bijbel bladeren en ik hoop niet dat u dat verveelt. Ik hoop niet dat dit onderzoek van Gods woord iets oproept bij u van, laat hij er nou maar mee ophouden en laat hij nou maar met de toepassing komen. Wij zullen eerst het woord van God moeten verstaan voordat wij beseffen wat de Heere ons daarin te zeggen heeft. Dus laten we nog even doorgaan met het bladeren in het woord van God om te ontdekken dat inderdaad de stam van Gad bestaan heeft uit strijders. Mag ik u verwijzen naar 1 Kronieken 12, het 8e vers. Daar hebt u een prachtige typering van de Gadieten. Ja, David is koning, tot koning gezalfd moet ik zeggen. Hij is nog niet met de daad op de troon. Ja, David is wel gezalfd, hij heeft wel de belofte, maar hij moet voorlopig nog vluchten voor Saul. En u weet wat er dan met David gebeurt, dan komen er allerlei mensen naar hem toe. Mensen die toch in David herkend hebben dat hij de gezalfde des Heren is. En we lezen in 1 Kronieken 12 vers 8, ook scheiden zich van de Gadieten af tot David in die vesting naar de woestijn. En daar vindt u de beschrijving van die Gadieten. Kloeke helden, krijgslieden ten oorlog, toegerust met rondas en schild. En hun aangezichten waren aangezichten der leeuwen. En zij waren als de reeën op de bergen in snelheid. Nou, daar heb je ze. Dat zijn de Gadieten. Die Gadieten die tot David komen en die er door de Heere toegebracht zijn om niet langer in Saul, maar in David de gezalfde des Heeren te zien. En zo stuurt de Heere de voorlopers van zijn volk al naar de nieuwe koning toe. En het zijn geen mensen uit de achterbuurt. Het zijn mensen waar David wat mee kan. Het zijn mensen waar David wat aan heeft. Aangezichten als aangezichten der leeuwen. En ze waren als reeën op de bergen in snelheid. Daar heeft David wat aan. U zegt maar, dat lijkt op ruwe vechtersbazen, op rouwdouwers. Nee, toch niet. Wel kloeke helden. Wel strijders. Wel mensen die weten van wanten. Maar het zijn ook mensen die weten waar ze hun kracht vandaan hebben. Dat hebben ze in de stam van Gad ook geleerd. En dat hebben we gelezen een paar hoofdstukken eerder in 1 Kronieken. In het 5e hoofdstuk. Als ze weer eens bij een bepaalde gelegenheid te strijden hebben, nu dit keer met de Hagarenen, wie dat dan ook geweest mogen zijn. We lezen in vers 20 in 1 Kronieken 5. Doch zij werden geholpen tegen hem. En de Hagarenen werden in hun hand gegeven. En alle die met hen waren. Omdat zij tot God riepen in de krijg. Zo liet hij zich van hen verbidden. Terwijl ze op hem vertrouwden. Dat is ook Gad. Ze mogen dan mensen zijn geweest onverschrokken. Ze mogen dan snel zijn geweest als reeën. Ze mogen dapper zijn geweest als leeuwen. Maar ze hebben het van hun reeënsnelheid en van hun leeuwenmoed niet verwacht. Ze hebben de weg betreden tot de troon der genade. En ze hebben tot God geroepen. In de Heere was hun sterkte. In de Heere stelden ze hun vertrouwen. En toen God dat zag en toen God dat hoorde, toen heeft hij zich in dat kritieke moment in de strijd, toen ze aangevallen werden door een bende, toen heeft God zich laten verbidden. En daar ligt het geheim dat God nu de rollen kan omkeren en dat hij die bende kan aanvallen in het einde. Zo werd de strijd gevoerd. Anders dan, nietwaar? Niet als een adderslang naast het weg die het benen van het paard bijt zodat de ruiter achterover valt. Niet zo achterbaks en zo slinks en zo verraderlijk. Maar in de weg van het gebed. Steun zoekend bij God. En dan de krachten gebruiken en de moed gebruiken die God verleent. En de snelheid gebruiken die God verleent. Want het is alles van hem. En ze hebben het beseft in de stam van Gad. En ze hebben beseft, Heere, het is van u. En het moet van u komen. En toen ze dat beleden, ondanks alles wat ze al aan talenten bezaten, toch hun eigen zwakheid en onmacht voor de Heere uitspraken. Toen heeft de Heere zich door die smekelingen laten verbinden. Bidden. En toen heeft de Heere dat vertrouwen dat ze op hem stelden niet beschaamd. Maar hij heeft ze geholpen en de overwinning gegeven. Dus wat voor soort volk was dat dan? Hoe ziet Jacob het? Hoe ziet Mozes het? Wat voor soort volk heeft het geslacht van Gad zich betoond? Een volk wat vertrouwen stelde, geloof oefende en daardoor ook moed kon betonen. En daar vloeit dan vanzelf nog een andere deugd uit voort. Die van de trouw. Want hebt u er wel eens op gelet dat als David vluchten moet voor Absalom, dan vlucht hij naar het overjordaanse. Dan vlucht hij naar het stamgebied van Gad. Mahanaim lag daar en daar is hij geweest. En daar heeft hij een asiel gevonden, David. Daar waren ze trouw. Ze waren tot hem gekomen toen hij nog in de vesting was, toen hij nog vluchten moest voor Saul, de tiran. En toen hebben ze zich al aan hem verbonden. En ze zijn aan hem verbonden gebleven, ook als David opnieuw vluchten moet. Dan hebben ze hem niet verloochend door voor Absalom te kiezen. Maar ze blijven trouw en ze beschermen hun koning als hij in hun grondgebied asiel zoekt. De Gadieten zijn, als het erop aankomt, ook trouw geweest. En was dat nou maar zo gebleven? Waarom ik dat zeg? Wel omdat deze karakteristiek van het nageslacht van Gad toch niet de karakteristiek is gebleven. Helaas niet. Ze mogen dan in Davids dagen trouw blijven aan het huis van David en niet aan de nieuwe koning trouw zweren. Na David komt Salomo. En na Salomo komt Rehabiam. En als Rehabiam koning wordt, dan kiezen de Gadieten wel voor een andere koning. Voor Jerobeam. Samen met nog 9 andere stammen volgen ze Jerobeam na. En dan zeggen ze ook uit Gad, wat deel hebben wij aan David en wat erfdeel hebben wij aan de zoon van Isaï? Dan zweren ze hem af. En toen, ja, toen ging het van kwaad tot erger. Toen ging het bergafwaarts. Want als je dan in die periode dat de stam van Gad bij het 10-stammenrijk hoort nagaat hoe het met de stam van Gad gegaan is, dan zie je bijvoorbeeld in de dagen van Jehu dat de Syriërs invallen doen in het overjordaanse. Van de Jordaan af tegen de opgang der zon het ganse land van Gilead, van de Gadieten en van de Rubenieten en van de Manassieten, van Aroer af tot aan de beek Arnon in Gilead en Bazan. En dan staat daarbij dat die koning van Syrië van de Heere de ruimte krijgt om Israël af te korten. Om al invallen te doen in het gebied van Gad. En dan heeft Gad geen weerstand meer. Hoe komt dat? Omdat ze hun vertrouwen van de Heere hebben afgetrokken. En omdat ze ook hun vertrouwen van Davids huis hebben afgetrokken. En ze hebben mij verlaten, zegt de Heere. Wat wijsheid, wat kracht. Wat moed zullen ze dan overhouden? En toen zijn die mannen met aangezichten als aangezichten van leeuwen en met snelheid als van reeën op de bergen zwakke, ellendige mensen geworden die het moesten toezien, die het moesten aanzien dat de koning van Syrië hen de baas was en dat hij toen al mensen gevankelijk begon weg te voeren. De Heere begon via Hazael Israël af te korten. En lees dat nou maar verder bij de profeten. Laat ik u even mogen lezen wat we in Amos vinden. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Want zij hebben Gilead, en dat was dus een onderdeel van de stam van Dan, met ijzeren dorswagens gedorst. En ze hadden de overhand. En wat de profeet Jeremia schrijft in het 49ste hoofdstuk van zijn profetie, in het 1e vers tegen de kinderen van Ammon, zegt de Heere, heeft dan Israël geen kinderen? Heeft hij geen erfgenaam? Waarom is dan Malcham erfgenaam van Gad? En waarom woont het volk van Malcham, van de Ammonieten, in deszelfs steden? Dan hebben de Ammonieten toch kans gezien om Gads gebied te veroveren. De bende heeft Gad aangevallen en Gad kon zich niet meer verweren. En nog minder zichzelf verdedigen en tot de aanval overgaan. Hoe komt dat? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. In de stam van Gad is het gebed verstomd. Er kwamen nieuwe generaties. Er kwam een nieuw geslacht, dat wel de herinnering had aan het verleden. Ook aan de moed van het voorgeslacht. Dat wel wist van de godsvrucht van het voorgeslacht. Dat ook wist, gehoord had, de verhalen vernomen had van het godsvertrouwen zoals dat bij hun vaderen gevonden werd. Dat als zij in nood waren, dat ze tot God riepen en dat de Heere zich liet verbidden. Dat had dat die volgende generatie nog wel, maar ze hadden dat godsvertrouwen niet meer. En ze hadden het geloof niet meer. En ze kenden de weg van het gebed niet meer. En toen kwam de ene ellende na de andere. Je ziet het, de mens kan een rijk voorgeslacht hebben, maar dat zegt nog niks van hem of van haar. We kunnen in het verleden, in het voorgeslacht misschien dingen aanwijzen van Gods vrezen en van Gods vrucht. Maar wat zegt dat van ons? Bij de Gadieten ging het van kwaad tot erger, totdat ook deze stam in ballingschap is weggevoerd. En als u dan vraagt wat dat ons te zeggen heeft, gemeente, dan zijn we er nu inderdaad aan toe om de lijnen wat door te trekken. Want dan liggen er ook in dit gedeelte van het woord van God, aan de hand van die zegenspreuk van Jacob over Gad, een aantal ernstige lessen. Om te beginnen de les dat hoe mooi het bij Gad ook allemaal begon en hoe mooi het bij Gad ook voor een hele tijd ook geweest is en hoezeer er ook in die stam van Gad en in het nageslacht van een vader heel wat te prijzen geweest is, vooral die afhankelijkheid en dat vertrouwen op de Heere, hoezeer dat ook allemaal waar is en hoezeer Gad ook gebruikt is om meer dan eens verlossing te bereiden voor het volk des Heeren. Ten slotte kon ook Gad de verlosser niet zijn. En de verlossing niet geven. Want de verlossing komt nooit van de kant van een mens. En de verlosser is nooit iemand die alleen maar mens is. Ook de geschiedenis van Gad laat ons zien dat er altijd weer die roep blijft. Die schreeuw. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwaamt. Er zijn wel eens mensen, er zijn ook Gadieten geweest, die door God gebruikt zijn om een tijdelijke verlossing. Een verlossing uit aardse nood te bewerken. Om iets te herstellen van wat stuk gemaakt is door de vijanden. Maar de echte verlossing komt niet van Gad en komt niet van welk mens dan ook. Maar die moet komen als God eerst de hemelen scheurt. Als hij zelf nederkomt. Als hij zijn zoon in deze wereld zendt. En wat gaat er dan gebeuren als God dat doet? Dan gaat die zoon van God hetzelfde ervaren wat Gad ervaren heeft. Dan wordt hij ook door een bende aangevallen. Sterke stieren van Bazan, zoals ze getypeerd worden in de 22e psalm. De hele helse macht valt op hem aan. Een bende zal hem aanvallen. Aangevoerd door de duivel zelf. O, wat is er veel op die zoon van Jacob, die ook de zoon van God is, afgekomen. Wat heeft hij veel moeten verduren Onophoudelijk heeft de duivel zijn aanvallen op hem gericht. Onophoudelijk heeft Christus de strijd moeten strijden. Onophoudelijk heeft hij zich te weer moeten stellen tegen alles wat er aan listen en aan lagen tegen hem bedacht werden. Onophoudelijk moest hij op zijn hoede zijn om niet op de een of andere manier door Satan in een valkuil gelokt te worden. Het zij dat de Satan daar de Farizeeën of de Sadduceeën of de Herodianen of nog weer anderen voor gebruikte. Het zij dat de duivel zelf naar hem toe kwam in de geschiedenis van zijn verzoeking in de woestijn of op het kruis van Golgotha. Steeds weer aangevallen door de hele helse macht. En in die strijd heeft hij mogen doen wat ze in de stam van God ook hebben gedaan. Maar hij deed het volmaakt. Ik zal mijn vertrouwen op de Heere stellen. Hij heeft bij God zijn hulp en zijn toevlucht gezocht. Hij heeft in het heetst van de strijd zichzelf iedere keer weer afgezonderd, soms een hele nacht lang, om tot God te roepen. En meer dan eens heeft de Heere zich van hem laten verbidden, totdat dat moment komt dat deze nakomeling van Jacob zeggen moet: gij antwoord niet. Zei ik des nachts moog kermen, gij antwoord niet. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. De drieurige duisternis, als de aanval op zijn hevigst is, als de vorst der duisternis geen middel onbeproefd laat om hem in zijn werk te doen mislukken. De duivel komt om zijn versenen te verbrijzelen. En dan nog, zelfs in dat uiterste uur van dodelijk gevaar, heeft deze zoon van Jacob, de zoon van God, kracht gevonden om zich toch te weer te stellen. En net als Jacob van God kon zeggen: hij zal hem aanvallen in het einde. En toen hij, wiens verzenen vermorzeld waren, toch de vorst der duisternis in het einde aanviel, toen moest de duivel met verpletterde kop het slagveld verlaten. Zo zorgde hij voor verlossing, voor de echte en vooral het volk van God. En dankzij hem zullen de vijanden van zijn volk het nu ook nooit meer kunnen winnen. Want hij die de verlossing bevochten heeft, hij bewaart ook bij de verworven verlossing en hij beschut de zijne nu en altijd. Gemeente, deelt u in die verlossing? Dat is de vraag, de eerste vraag waar we vanavond voor geplaatst worden. Deelt u in die verlossing? Hebt u dat al geleerd? Eigen krachten te verachten, eigen moed behoud ons niet, eigen inzichten, daar redden we het niet mee. Maar hebt u het geleerd om nou te schuilen bij hem? Bij deze zaligmaker, bij deze richter Israëls, bij deze overwinnaar in de strijd. Hebt u trouwens, die vraag moet eigenlijk eerst gesteld worden, hebt u trouwens de vijand van uw ziel al leren kennen? En is die vijand uw vijand al geworden? Want dat is niet eens vanzelfsprekend. We hebben vele vijanden. De duivel is onze vijand, maar het is niet vanzelfsprekend dat we hem ook zo beschouwen. En dat we hem ook zo behandelen. We zijn van nature zelfs zijn bondgenoot. En we hebben er vrijwillig voor gekozen om hem te dienen. En om hem te gehoorzamen. En we doen de wil des vleeses en der gedachten. Dus er moet om te beginnen al heel wat gebeuren. Onze ogen moeten ervoor opengaan. En niet minder dan dat willen wij hem als onze vijand leren zien.
En de Heere moet die bond, die band die er is tussen hem en ons, doorsnijden. Hij moet vervullen wat hij gezegd heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, en deze vrouw. En dat is een belofte die in het leven van elk mens een keer vervulling moet krijgen. En als dat niet gebeurt, dan blijven wij aan die kant staan, aan de verkeerde kant. Dan blijven wij bondgenoten van de mensenmoordenaar van den beginnen. Pas als God vijandschap gaat zetten, als God een kloof gaat slaan, als de Heere ons het ware karakter van die vijand doet zien, als de Heere de dwaasheid van onze natuurlijke keus ons doet inzien, dan wordt het anders. En dan krijgen we ook een verlosser nodig. Want hoe zullen we dan aan zijn macht ontkomen? En hoe zullen we dan zijn listen ontgaan? En als je dan jezelf leert kennen, wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. En daar komt nog vlees en wereld bij. Nou, wat blijft er dan van een mens over? Als je de 3 doodvijanden hebt en ze komen op je af, dan is de verloren zaak. Wat is het dan nodig om hulp te zoeken bij degene bij wie God hulp besteld heeft? De held uit de stam van Juda, de meerdere van Gad, die wel als Gad is aangevallen, maar die aangevallen heeft in het einde en die overwinnaar geworden is. En uit wiens genadevolheid krachteloze verloren zondaren nu kracht en moed moeten leren ontvangen. Maar dat niet alleen. De geschiedenis van Gad maakt ons niet alleen duidelijk dat er een andere verlosser nodig was en dat Gad het ook niet zijn kon. Maar de geschiedenis van Gad maakt ons ook duidelijk dat de Heere zijn volk gedurig ook roept tot de strijd. De Gadieten woonden aan de grens. En de grens werd keer op keer bedreigd. En de grens moest worden verdedigd. Zo staat, heeft de kerk ook haar grenzen. De kerk die midden in de wereld staat. En die aan alle kanten omringd is door vijanden. Ja, door vijanden. En die vijanden hebben geen goede bedoelingen. Die vijanden komen iedere keer weer om aan te vallen. Met list of met geweld of op welke andere manier dan ook. Er zijn nog zoveel vijanden en de duivel is in de eeuwen die al voorbij gegaan zijn in wezen niks veranderd en zeker niet verbeterd. De duivel heeft nog altijd 1 doel voor ogen en dat is de band die er is tussen God en zijn volk, de band die er is tussen de Heere en zijn kerk van elkaar los te maken en ze van elkaar te vervreemden. En daarom is de duivel op altijd weer langs welke weg dan ook bezig met aan te vallen om op die manier het volk des Heren uit de erfenis te stoten. En nou begrijpt u waarom er in de Bijbel ook zo vaak opgeroepen wordt tot waakzaamheid. Gelooft niet een iegelijke geest. Maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Je kunt niet alles vertrouwen. En je kunt niet alles geloven. Want de duivel komt om zijn volk, Gods volk, met list te bestrijden. En met list de waarheid te ondermijnen. En zo binnen te dringen in de erfenis. En zo het volk krachteloos te maken. En dan weer op een andere manier. En iedere keer weer lezen we van die waarschuwingen in de Bijbel. Betrek de wacht bij de grenzen. Wederstaat de boze. Let op uw zaak. En stel u te weer. Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. En dat hoeft niet in eigen kracht. Dan wijst de geschiedenis van de stam van Gad, zeker in de bloeiperiode van die geschiedenis, zou ik zeggen, dan wijst de geschiedenis van de Gadieten de juiste weg. Want als dan de Hagarenen komen, om ze maar zo te noemen, zoals dat in 1 Kronieke 5 gebeurt. Als dan de Hagarenen komen, met wat voor list en met wat voor geweld ook. En als de Gadieten ze zien komen en ze weten in ons is geen kracht en geen wijsheid en geen moed. Dan vallen ze op hun knieën en dan stellen ze hun vertrouwen op de Heere, Heere. En dan zoeken ze hun schuilplaats bij de Allerhoogste. En dan ondervinden ze het, de Heere liet zich door hen verbidden. Dat is de weg, ook in de geestelijke strijd. Als het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees. En als die driehoofdige vijand komt en niet ophoudt om ons aan te vechten. En als beleefd wordt, wat ik zo pas uit die berijming van het gebed des Heren citeerde. Daar komt dan nog vlees en wereld bij. Dan wordt het gebed opgezonden. Ai, sterk ons dan. En maak ons vrij. Om zo ons vertrouwen op de Heren te stellen. En dat is toch de enige weg die we gaan kunnen. Dat de Heere ons bewaren zal. Dat de Heere ons beschutten zal. Dat de Heere ons als een vurige muur rondom ons zijn zal. Dat de Heere over ons waken zal. Dat de Heere zijn volk beschermen zal. Gemeente, tot die strijd worden we geroepen. Zeker degene die in het kamp van de zaligmaker mochten komen wonen. Zeker degene die zich onder zijn banier hebben mogen schikken. En die in Sions vorst hun heil, hun hoogst geluk hebben leren beschouwen. Zij zeker worden geroepen tot die strijd. Zij zeker worden geroepen om weerstand te bieden en om de boze te wederstaan. In het belang van de kerk, in het belang van het persoonlijk leven, strijd aanbinden tegen het vlees dat zo op kan spelen, strijd aanbinden tegen alles wat zich tegen God verheft. Zoals Paulus dat zegt, tegen de geestelijke boosheden in de lucht, daar moeten Gods gadieten inderdaad tegen gewapend zijn. Met de geestelijke wapenrusting. En dan nochtans niet op die wapenrusting vertrouwen. Maar in de strijd gedurig het gebed tot God op te zenden. En dan te ervaren, het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Amen. Psalm 3 en daarvan het vierde vers.
wij samen danken. Barmhartige God, wij danken uw grote naam, ook aan het einde van deze tweede dienst, voor wat u ons hebt willen geven, voor het onderwijs uit de schriften. Heren, laat dat woord dat ge vandaag tot ons wilde spreken, u ook bij ons blijven. En wilt gij het met uw onmisbare zegen achtervolgen, zodat wij ook ervaren zullen dat dat woord nog altijd kracht doet. Wat we vanavond gehoord hebben, heren, over Gad en over de strijd die hij te voeren had. Een strijd die ook geestelijk vertaald kan worden. Een strijd waartoe gij al uw volk en kinderen oproept. Een strijd, heren, die nooit in eigen kracht gestreden kan worden, maar die alleen in de weg van het gebed gevoerd kan worden. En die alleen maar gevoerd kan worden met het oog op de overwinnaar, die de vorst der duisternis reeds verslagen heeft. Heere, geef daar al degenen die gij door uw genadekracht in uw militia opgenomen hebt, die gij gemaakt hebt tot uw volk en kinderen, geef dat ze daar de kracht aan ontlenen mogen en de steun uitputten mogen. Dat gij, Heer, alleen verwinnaar in de strijd zijt. En dat gij daarom en op grond daarvan uw volk de zegen en ook de zegen geeft. De overwinning. En dat de apostel daarom kon zeggen, in hem, in niemand anders, maar dan alleen ook in hem, maar ook ten volle in hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Heer, het vereist geloof, dat was bij de Gadieten ook zo. Het vereist vertrouwen, dat was bij hen ook zo. Schenk dat geloof, schenk dat vertrouwen. En als we er nog buiten staan, als de boze onze vriend nog is, als we nog bondgenoten zijn van de vorst der duisternis, Heer, sla dan eens een kloof tussen hem en ons en breek de banden die ons aan hem verbinden, dan is finaal door, opdat wij leren mogen de goede keus te doen. En u de Heere en u de Heere alleen aan te hangen. Gedenk ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 46, het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren. 46:3. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.